Goedemorgen. Ooit zei ik 's morgens voor het weggaan naar de eredienst van de gemeente waar ik lange tijd voorganger ben geweest in Venray tegen mijn kinderen. Ik ga jullie vertellen, of ik ga de gemeente straks vertellen, dat ik Jezus heb gezien. Op dat moment ging er iets aan bij mijn jongste zoon. Van, ben toch heel benieuwd wat pap nu gaat vertellen straks. De preek begon en ik vertelde ook aan het begin van de preek. Broeders en zusters, vanmorgen heb ik de Heer Jezus Christus gezien. En hij ging echt op het puntje van zijn stoel zitten. Wat gaat pap nu vertellen? Toen zei ik, want ik zie namelijk jullie, gemeente, lichaam van Christus. En dat is wat er zichtbaar is van de Heer Jezus in de huidige tijd. En hij zakte in. Hij dacht, wat voor een verhaal. Toen ik thuis kwam, zei hij, pap, wat was dat nou voor een verhaal? Ik zit op het puntje van mijn stoel te wachten tot je een mooi verhaal gaat vertellen. En ik was er ook wel nieuwsgierig. En dan ga je vertellen dat je Jezus hebt gezien in de gemeente. Nou, als ik om me heen kijk, zie ik soms heel wat anders. Oké, jongen. Prima. Maar ik kon hem er toch wel een beetje uitleggen wat het betekende. Maar dat Jezus zien is best wel een lastig ding misschien. Het thema van vanmorgen is onzichtbaar dichtbij. Leven met God tussen hemelvaart en wederkomst. Zo rond hemelvaart vroeg een leerling aan mij onderweg naar een klein uitje dat we hadden met twee MAVO-klassen. Dat op loopafstand van onze school was. Van meneer, binnenkort is het hemelvaartsdag. Kunt u meneer Lammers even vertellen? Ik ben docent godsdienst, levensbeschouwing op school waar ik werk. Meneer Lammers, kunt u mij even vertellen wat hemelvaart is? En ook gelijk maar wat Pinkster is, want ik heb er geen flauw idee van. Ik zeg, nou, dat zijn de vragen die ik nog op prijs stel van de leerlingen. Ik zeg, nou, op dit moment kan ik je even niet vertellen, want we zijn al bijna bij onze bestemming. Maar ik ga jullie beloven dat ik dat in de klas ga vertellen. Ja, het woord dienst ligt voorop. In de klas ga vertellen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb de klas uitgedaagd om even een horloge erbij te hebben. Een stopwas dat ik in 2 minuten alle 5 feesten van Jezus zou gaan doorgeven. In 2 minuten. En dat zou ik doen met de woorden boven en beneden. Ik ga het niet doen voor u. U hoeft ook geen stopwas bij te houden. Maar dat heb ik daar uitgelegd en toen even kort al toegelicht wat hemelvaart dan echt is. En, ja, nou, hadden ze nog nooit gehoord. Maar wij leven als broeders en zusters, als lichaam van Christus, waar Jezus in woont. Dat hebben we net gezongen, hè? Jezus leeft in mij, mijn hoop voor eeuwig. Maar dat betekent ook, Jezus leeft in ons, onze hoop voor eeuwig. Wij leven tussen de hemelvaart van Jezus Christus en zijn wederkomst. En een feit is dat zij sindsdien niet zichtbaar is. Niet fysiek zichtbaar op aarde. Dat geloof ik. En dat heeft een beetje te maken, of misschien wel een beetje veel te maken, met die woorden die in Handelingen al geschreven staan. Dat op het moment dat hij dan van de aarde verdwijnt in de wolken, dan staat daar in Handelingen 1 vers 9b, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dat zegt zoiets als, toen zagen we hem dus niet meer. De wolk omhulde hem. En een aantal engelen later zeiden, en hij zal op dezelfde wijze weer wederkomen, zoals u hem hebt zien heen gaan. Maar sindsdien is het een gegeven dat Jezus Christus niet meer zichtbaar is op aarde. Maar dat zouden we wel eens willen. En misschien horen ook wel eens verhalen dat sommige mensen wel Jezus hebben gezien. En soms in een droom of op een andere bijzondere gelegenheid. Maar het algemene gegeven is dat hij niet zichtbaar is. Is dat we leven in een wereld waarin God onzichtbaar is. Of met een ander woord, verborgen. Maar we zouden best wel iets van hem willen zien. Misschien is dat ons verlangen ook wel om naar bijzondere samenkomsten te gaan waar we bijzondere genezingen zien of bijzondere woorden horen, zodat we allemaal iets voelen van hij is er echt. We zien hem nog steeds niet, maar dan voelen we het tenminste. Of we zien het soms in gebeurtenissen of in wonderen of wat dan ook. We hebben het nodig, lijkt wel. Daarom gaan we naar die conferenties. Daarom gaan we naar die diensten. Want het kwaad neemt toe in de wereld. Dat voelen we allemaal. En er zijn momenten dat ik het even niet kan hebben om het journaal te kijken. Dan doe ik het even niet. Dan denk ik weer dat slechte nieuws. En toch, het zegt ook iets van het feit dat het misschien inderdaad niet meer lang zal duren voordat Jezus inderdaad weer terugkomt en gaat herstellen. Maar dat onzichtbaar zijn van God, het niet zichtbaar zijn van de Heer Jezus Christus, kan wel wat vragen oproepen. En ik heb 3 vragen op een rijtje gezet die we kunnen stellen bij het gegeven dat God onzichtbaar is. Dat moeten we ook serieus nemen. Hè? Hij is niet zichtbaar. Je kunt hem nergens zien lopen. Welke vragen kunnen bovenkomen? Nou, de eerste. Als God nu onzichtbaar is, is hij dan ook afwezig? Misschien dat we gelovige antwoorden hebben. Maar heel veel mensen weten het niet. Misschien zou het makkelijker worden als Jezus zich weer eens liet zien. Maar ja, zouden we hem dan geloven? Als hij zich op dezelfde wijze liet zien als 2000 jaar geleden. Ook toen hebben ze hem verworpen. Tweede vraag. Is God onbewogen met de wereld zoals die nu er is, nu hij onzichtbaar is? Trekt God zich nog wel iets aan van de gebeurtenissen die vandaag aan de dag plaatsvinden? Trekt God iets aan van de doden in Gaza, de gijzelaars van Israël, de doden in de Oekraïne en ook aan Russische zijde en aan al die oorlogen die zo woeden in deze wereld? Trekt God zich er iets van aan? Is hij daar bewogen onder? En wat merken we daarvan dan? Het lijkt wel of het nog erger wordt in plaats van minder, terwijl we er ook voor bidden. Derde vraag. Is God dan machteloos nu hij onzichtbaar is? Kan hij gewoon niet zoveel? En heeft hij de wereld, zoals iemand dat wel eens een keer gezegd heeft, heeft de wereld ooit een keer opgewonden als een klok? En nu loopt de klok alleen maar af. En verder doet hij niks. Dat is een soort theorie, een filosofische gedachtegang van het loopt zoals het loopt. En God heeft zijn handen ervan teruggetrokken totdat het einde daar is, enzovoort, enzovoort. Is God dan machteloos? Is hij niet in staat iets aan deze wereld te doen? Of moeten we het dan maar hebben met van de verhalen die in de Bijbel staan en die ons kunnen inspireren om goed te leven en dergelijke? Maar waar bidden we dan precies voor als we geïnspireerd zijn door die verhalen, door de gebeurtenissen in de Bijbel? Wat moeten we bidden? Bemoeit God zich nog wel met deze wereld? Dat zijn best spannende vragen, toch? Ik hou van spannende vragen, want dan ga ik ook op zoek naar antwoorden. Laten we dan inzoomen op die vragen. Laten we gewoon proberen aan de hand van deze 3 vragen eventjes helder te krijgen wat Gods onzichtbaarheid nu kan en mag betekenen. De eerste, is God afwezig nu hij onzichtbaar is? En dan moet je jezelf afvragen, waar is God dan eigenlijk? Waar woont God? Nou, daar kun je heel heldere antwoorden voor vinden in de Bijbel, want waar God te vinden is, is in zijn heilig paleis. Met hemelvaartsdag is de koning vertrokken weer naar zijn paleis, om het even met deze woorden te kunnen zeggen. De Heere, zegt Psalm 11, vers 4, de Heere is in zijn heilig paleis, de troon van de Heere staat in de hemel. Dat is de ene plek waar hij is. De Heer Jezus is teruggekeerd naar zijn vader en zit nu aan de rechterhand van de vader. In de hemel, een verborgen plek. Tenminste, ik heb de hemel nog nooit gezien. Ja, de hemel waar de vogels vliegen. De blauwe luchten. Maar daar is hij. Maar, zegt Paulus, hij is nog op een andere plek ook. Tegelijk. Dat is het wonderlijke, het geheim wat Paulus vooral in de Efezebrief probeert duidelijk te maken. Hij zegt in Efeze 3, u kunt meelezen, dat hij dankt voor de Efeziërs, maar hij buigt zijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan is zijn gebed voor de Efeziërs, voor die groep van gelovigen, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, de hemelse heerlijkheid dus, hè, met kracht gesterkt te worden. Hoe? Door zijn geest. Waar? In de innerlijke mens. Met welk doel? Staat er ook bij. Opdat Christus door het geloof waar woont? In uw harten. Ja, hij woont in de hemel, onzichtbaar, maar hij woont ook in ons hart. Niet zichtbaar, maar hij woont er wel. En doordat hij daar woont, kunnen we, te midden van alle omstandigheden van deze wereld, toch met kracht gesterkt te worden door zijn geest. Hij geeft als het ware energie om te geloven in die onzichtbare God. Tweede vraag. Is God onbewogen nu hij onzichtbaar is? Oftewel, is hij nog betrokken? Leeft God wel mee, nu zich hij niet laat zien, letterlijk, fysiek, zoals de Heer Jezus toen wandelde op aarde? Nu, de Heer Jezus voorspelde dat hij zich niet meer zou laten zien tot de bekering van zijn volk Israël. Dat heeft hij gezegd. Kijk, laten we deze woorden lezen uit Matteüs. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen? Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. En ik stel me soms ook nog wel eens voor dat hij nu zo kijkt naar het volk. Zijn volk. Hoe vaak heb ik uw kinderen willen vergaderen, bijeen willen brengen, als een hen haar kuikens. Maar dan staat daar ook die smartelijke woorden van de Heer Jezus. En ik hoor als het ware een snik in zijn stem als ik dat lees. Maar u hebt niet gewild. En dan spreekt hij een profetie uit, wat nog niet vervuld is, maar slechts ten dele in het jaar 70 bij de verwoesting van de stad Jeruzalem en het land. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want, ik zeg u, dat is een hele kenmerkende tekst van de Heer Jezus, u zult mij van nu aan niet zien, je zou kunnen lezen niet meer zien of niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Voor een deel is dat gebeurd de week voor Pasen, hè, bij de intocht. Gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. Maar dit zal nog een toekomstige vervulling krijgen als Israël zich wendt tot haar Messias. Maar dat is nog niet gebeurd. En totdat zul je me niet zien. Zullen jullie mij niet zien. Hij spreekt daarin de woorden van Hosea na. Totdat. Er zullen nog een aantal dagen voorbij gaan. Dagen als 1000 jaar. Maar dan zal ik weer komen. Maar voor die tijd zal ik mij verbergen. Dus de hele verborgenheid van de Heer Jezus Christus heeft te maken met de geloofshouding van het volk Israël. En pas als dat verandert, gaat verborgenheid over in openbaring. En gaat als het ware het boek Openbaring letterlijk in vervulling. Dus dat verborgen zijn met God heeft niets te maken met zijn niet bewogen zijn of onbetrokken zijn bij alles wat in de wereld gebeurt, maar met zijn plan, met zijn beleid, wat hij stapsgewijs uitvoert. Moeten wij dat hele plan begrijpen? Moeten wij daarin ook allerlei dingen mee voelen? Want de pijn bij het zien van al deze gebeurtenissen is natuurlijk zonneklaar aanwezig. Daar hebben wij last van. Dat voelen wij gewoon. Maar we hoeven niet alles te begrijpen. Meen niet dat ik een mens ben die u kunt begrijpen, zegt hij ergens tegen Job. jullie begrijpen mij niet, ik ben ook geen mens. Maar hij onthult wel een aantal dingen over wat er in de toekomst kan gebeuren en zal gebeuren. Ik had u zo graag willen verzamelen als een hen haar kuikens. En als het gaat om het ongeloof van zijn volk, zegt Hosea met de woorden van God. Mijn hart draait zich om in mij. Keert zich om in mij. Oh, wat had ik dit graag gewild, zegt Hosea. Dat jullie mij als Heer zouden erkennen. Mijn hart draait zich om mij. Nu moet ik jullie oordelen. En dan staat er even later. En toch liever doe ik dat niet. Lees Hosea maar eens na. Dus bewogenheid, wel degelijk. Kijk naar de Heer Jezus. Hij huilde bij de dood van Lazarus. De kortste tekst in de Bijbel. Jezus weende. Jezus weende om de macht van de dood. En ik geloof dat hij nog huilt om de macht van het kwaad en de dood in deze wereld. De derde vraag is God machteloos nu hij onzichtbaar is? Nou, dan moeten we ook weten wat hij nu wel doet. Wat hij nu doet in de huidige tijd is het vormen van een lichaam. Wat door Paulus dan ook letterlijk wordt genoemd lichaam van Christus. Dat is een geheim dat hij daar onthult. Het geheim van ons. Dat God nu werkt door zijn kinderen in dat lichaam van Christus. Daar woont hij, daar werkt hij en volvoert zijn plan in de huidige tijd. Maar het is wel een onzichtbaar lichaam. Ja, je kunt wel kerken zien en plekken zien waar gelovigen samenkomen. Dan zie je iets. Maar je moet het wel uitleggen wat je dan ziet. Het lichaam van Christus. En de macht die hij dan nu heeft, is de macht die hij heeft in onze harten. Waar hij troont als Heer. En zijn werk wil uitvoeren. En die macht heeft hij ook in hemel en aarde. Want ja, dat had hij gezegd hè, in Matteüs 28. En Jezus kwam naar hen toe, vlak voor zijn hemelvaart. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en aarde. Ja, die is hem inderdaad gegeven. Door wie? Door de Vader. Maar voert hij die macht dan nu uit? Dat is de vraag. Hebreeën zegt in Hebreeën 2 vers 8 dat alle dingen hem onderworpen zijn. Dat is in overeenstemming met Matteüs 28. Alle dingen zijn hem onderworpen. Hemel en aarde is hem onderworpen, omdat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar, en dat heeft mij altijd wel ergens getroost als ik in verwarring ben, dat wat die macht dan nu betekent, nu. De Hebreeën schrijver zegt, nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Precies wat Paulus, of de schrijver van de Hebreeën, ik vermoed dat het Paulus is, vaststelde. We zien het nog niet. We gaan het wel zien, maar we zien het nu nog niet. We zien Jezus die met eer en eerlijkheid gekroond is door zijn lijden. Hebreeën 2. Maar we zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat zou ook een beetje raar zijn als we dat nu allemaal zouden zien. Want dan zouden die oorlogen stoppen. Dan zou zijn vrede 1000 jaar zijn op deze wereld. En dan zou die ellende van vandaag voorbij zijn. Dat is daadwerkelijk de uitoefening van zijn macht. Die hij zal uitoefenen. Nu nog niet. En dan zou ik kunnen stoppen. Ik denk, nou, dit was mijn preek vanmorgen. U heeft een helder antwoord op de 3 vragen. Maar dan zitten wij natuurlijk als gemeente altijd bij elkaar. Ja, maar wat moet ik er dan mee? Wat kan ik daar dan van leren? Wat betekent dat wij voor mij nu vandaag? Een goede vraag en daarom ga ik gewoon door. Met die vraag, hoe leef je nu met de onzichtbare God dan? Hoe leef je nu als lichaam van Christus, waar hij zijn werk in doet? Nou, ik heb 3 getuigenissen gevonden, hele korte. En ik laat ze ook 1 voor 1 eventjes horen van wat anderen daarvan zeggen. En misschien herkent u zich wel in die korte getuigenissen. De eerste.
Ik weet zeker dat God bestaat, omdat ik een relatie met hem heb. En ik denk, zodra je ja zegt tegen die relatie met God, kom je in een andere dimensie. Kom je ook in die geestelijke wereld en ervaar je ook dingen anders. En dat is heel moeilijk uit te leggen als je niet christen bent of als je dat niet zelf hebt ervaren. Maar ik weet gewoon, doordat ik die relatie met hem heb, doordat ik dagelijks met hem praat, of dat klinkt misschien raar, maar ik bid dan tot God en dan krijg ik niet altijd de stem terug hoor, zeker niet. Maar dan spreekt hij wel eens door mensen heen of door bijbelteksten of ja, dan voel ik me weer geruststelt als ik even mijn problemen bij hem neerleg. En gewoon door die relatie met hem te hebben, die levendige relatie, weet ik gewoon uit het diepst van mijn hart dat hij bestaat. Daar kan ik niet omheen.
Dat is het eerste. Leef met onze zichtbare God, wel leven in relatie met degene met wie je zo kan praten. Ik zeg dat wel eens tegen klas. Ik heb vanmorgen even met God gepraat. Nog benieuwd, dat moet u wel uitleggen. Ja, dan zeg ik bid altijd voor jullie. Weet jullie dat? Oh ja, meneer. Ik zeg ja, ik bid altijd dat ik iets van Gods liefde aan jullie mag laten zien. En dat doe ik eigenlijk als ik onderweg naar school ga. Vonden ze heel interessant, leerlingen. Die wilden wel eens weten wat bidden dan is. En dan krijg je een leuk gesprekje. Maar het is een relatie. Daar gaat het in de eerste plaats om. Maar het is wel een relatie met vragen.
Ik vind het geloven in God wel eens moeilijk als ik zie dat er zoveel lijden is. Dat is natuurlijk een bekende vraag. Maar ook in mijn eigen persoonlijk leven heb je wel eens met lijden te maken. Met het wachten op dingen. En dan vraag je wel eens af, waarom moet het zo lang duren, God? Waarom grijpt u op dit moment niet in? En dat zijn diepe vragen en die snijden soms als het ware in je eigen vlees. Heel persoonlijk, maar ook wereldwijd zie je natuurlijk allerlei ellende. En dan vraag je wel eens af van, God, waarom grijpt u niet in die hongersnood of in die oorlog? Want zoveel miljoenen mensen gaan door zo'n diep dal. Dat zijn wel eens lastige vragen.
Ja, je mag in die relatie met God gewoon je vragen hebben. En de vragen ook aan hem stellen. Dit doet deze zanger ook, heb je hem herkend toevallig? Ja, precies, dat is hem inderdaad. Die zegt dat gewoon. En ik ben altijd blij met mensen die dat soort dingen gewoon uitspreken. Ja, ik heb mijn vragen wel. En ik bestorm de hemel met mijn vragen. En dat mag gewoon. Kijk het boek Psalmen naar hoe vaak dat soort dingen worden verteld en gevraagd. Waar bent u, heren? U bent zo ver weg van mij. Waarom houdt u zich verborgen? Verbergt u uw aangezicht voor mij? Dat zijn gewone vragen en die mag je ook best stellen. En dan de laatste, die kent u denk ik misschien ook wel.
De kracht van stilte heb ik moeten ontdekken, want ik had vroeger niet zoveel met stilte. Maar wat ik heb ontdekt in de stilte is dat er een muziekstuk klinkt, waarbij ik alleen maar hoef aan te sluiten. En dat is eigenlijk het ritme van Gods liefde, die doorgaat in een eeuwige cadans. En daar mag ik zomaar iets aan toevoegen. En de kracht van stilte is daarom ook vreugde om er zomaar bij te mogen horen, bij dit muziekstuk wat al bestaat. En dat betekent dat ik niet meer zo heel hard hoef te rennen, alleen maar hoef te ontdekken wat mijn rol is in dit muziekstuk. En in de stilte kun je nou eenmaal beter luisteren.
Nou, Mirjam van de Vecht is dit en die zegt, ga de stilte in. Zoek God in de stilte, ga een wandeling maken, praat met hem, richt je vragen op hem. Ga die relatie gewoon aan en beleef de relatie. En dan zul je soms in die stilte, in het luisteren naar de wind tussen de bomen en dergelijke in. Hé, God is er wel, maar op een andere manier dan ik misschien wel eens denk. Hij is hier en hij is bij me, hij woont in mijn hart, maar ik voel hem en ik beleef hem. Ik ben niet zo'n gevoelsmens hoor, Ronald. Nou, hoef je ook niet zo te zijn, maar ga in die stilte. Zoek het op en misschien ontdek je iets. Leven met de onzichtbare God. Nou, wat mag je daar dan van zeggen, wat dat leven inhoudt? Nu, het is een gebedsleven. Want de gebeden doe je eigenlijk ook in de stilte, op je eigen kamer. Tenminste, dat doe ik het meest, of wandelend in het bos. Wat ik nog wel eens lastig, ik weet niet of u dat heeft, maar ik vind bidstonden wel eens lastig. Ik sta al heel wat jaren in de bediening en toch blijf ik het lastig vinden. Inmiddels wel wat gegroeid erin, denk ik. Maar dan heb je soms zo'n kringgebed, waarin dan iedereen mag uitspreken. En ik als kind, als jonge man, zat altijd al te denken, oké, ik ben nummer 5. Dan ga ik nu al een beetje in mijn gedachten oefenen wat ik dan hardop zal uitspreken. En dan hoor ik al bijna niet wat de eerste 4 heb gezegd, maar ik hoop natuurlijk wel wat te horen, want ik wil niet in herhaling vallen. Nou, dat soort dingen. Is maar een kleinigheid. Ja. Misschien vindt u dat helemaal geen enkel probleem. Ik vind dat wel eens lastig. Maar de Heer Jezus geeft best een goed antwoord. Hij zegt, ga gewoon niet in een bidstond zitten. Als ik het zo zeg. Nee, hij zegt het expliciet. Ga niet op de hoeken van de straat zitten bidden. Want bidstonden zijn echt goed hoor. En vooral naartoe gaan. Maar hij zegt, ga niet op de hoeken van de straat. Luid op laten zien wat geweldig geloofsleven jij hebt. We gaan naar de binnenkamer. Zoek de Vader op, zegt dan zo dat vers in Matthäus 6, die in het verborgene is. Want daar op die verborgen plek Kun jij je dingen uitspreken voor hem? Kun jij je noden uitspreken? Kun je je vreugde uitspreken? Kun je je relatie als het ware beoefenen? Die plek, in de stilte, alleen met de Vader en niemand die je hoeft te horen dan wat je fout of goed zegt in de bidstond. Gewoon daar op die plek en ga daarna naar een bidstond of zoiets, als je dat wil. Psalm 10 zegt ook iets heel moois over wat ongelovigen kunnen zeggen over het feit dat God niet zichtbaar is. In Psalm 10 staat in vers 11 tot 14, ik lees dat even voor. De ongelovige zegt in zijn hart: God heeft het vergeten, hij heeft zijn aangezicht verborgen, hij ziet het in eeuwigheid niet. Alle problemen, alle verdriet, alle noden die er zijn, hij ziet het gewoon niet hoor. Nee hoor, God is niet zo betrokken en bewogen. En dan zegt de psalmschrijver: sta op, Heere God, hef uw hand op, vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart: u zult geen rekenschap eisen, hij ziet het toch allemaal niet. Want, en dan komt vers 14, u ziet het wel. Dat vind ik zo prachtig, hè, die tegenstelling. U ziet het wel, want u ziet moeite en verdriet. U aanschouwt de moeite en het verdriet. Met welk doel? Opdat men het in uw hand geeft. Op u verlaat de arme zich, u bent geweest een helper van de wees. Maar vooral dat zinnetje, u ziet het wel. Kijk, wij kunnen God niet zien, maar hij ziet ons wel. En hij zegt, spreek het maar uit. Misschien zeggen anderen, ja, die God is er allemaal niet. Kijk maar wat er allemaal in de wereld gebeurt. Maar hij ziet ons wel. En hij zegt, leg het verdriet, de pijn, de moeite dan maar in mijn handen. Want ik zie het allemaal. En ik ga er ook iets mee doen. Maar dat is heel persoonlijk. En tenslotte, er is sprake van een onzichtbare vernieuwing van je hart en leven. Ik ga er even naartoe, naar 2 Korinther 4, vanaf vers 16. Daar staat heel mooi geschreven dat wij in dit alles, hè, het leven met die onzichtbare God, we de moed niet moeten verliezen. Houd er de moed maar in, zegt hij. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, die buitenkant, dat wat we allemaal zien, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Ik denk dat die Paulus die zat echt daar te schrijven. Ik moet nog mooier maken. Ja, prachtig. Wij, en dan zegt hij deze zin, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik. De dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Wat een prachtige tegenstelling. En daarom leren wij nu te geloven. Juist omdat hij niet zichtbaar is, geloven wij. En worden wij in ons geloof gesterkt in de innerlijke mens door zijn geest. Ik zou dat willen toelichten aan de hand van een gedicht. En ik moet hem eventjes openen, ja. En het gedicht heet De Kastanje. Dat is denk ik hoe God in ons leven werkt. De Kastanje. Er ligt een diep glanzende vrucht verborgen in een onogelijke oude jas. Die vanaf het begin ervoor moet zorgen dat er iets groeit dat er eerst niet was. Het wordt zichtbaar als het de stam los moet laten, waardoor de vrucht zijn glans verwerft. Het rekent niet met kosten, baten. De winst is winst doordat het sterft. Zo mag ik door lijden heen gaan groeien in de oude lelijke jas van mijn bestaan. Als het uit mag, verdwijnen immers alle boeien die nodig zijn om op te staan. Maar nog niet. Ik moet nog even hangen aan de takken verbonden met de stam. Maar naar het loslaten kan ik elke dag verlangen. Om ooit te zien wat door geloof heen kwam. Daarom groeien in de herfst die kastanjes. Zodat we daar steeds aan herinnerd worden, denk ik. Die prikkel in de buitenkant en dan barst het open en dan komt er een prachtige vrucht voort. Dat is God aan het doen. En dan denk ik aan die oude man, en misschien heb ik het al eerder gezegd hier, die voor de spiegel stond, deze tekst had gelezen over dat de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd wordt, dat hij zei in zijn gebed, Heer, hoe bestaat het dat ik die dag aan dag van binnen word vernieuwd, zodat ik steeds jonger word, nou moet wonen in zo'n oude zak. Ja, dat is het mooie, hè? De buitenkant verdwijnt, maar de innerlijke mens groeit. En dat zie je misschien niet, maar anderen gaan het misschien opmerken, omdat je iets van Jezus laat zien. In jou, in jouw leven. Je wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat zijn dan de zichtbare veranderingen. En hoe lang? Nou, totdat hij terugkomt. Want dan worden wij in die hemelse heerlijkheid opgenomen. En dan is vervuld wat vervuld moest worden. En in de tussentijd moeten wij doen met beloften. Met beloften die ons dagelijks kunnen sterken in onze wandel met God. Waaraan je je vast mag houden. En daarom heb ik ooit een tekst geschreven met allemaal beloften van God die uit zijn eigen hart komt. En die tekst, daarvan vertelde een keer iemand, die had die tekst gelezen. En die vertelde mij, hé, ons zangkoor heeft het op muziek gezet. Ik zei, nou, dan ben ik toch heel benieuwd welke melodie. Dan wil ik het wel eens horen. Ja, het is wel een bestaande melodie, maar het past er precies. Nou, sindsdien zing ik het ook af en toe in een gemeente op die melodie. Kent u allemaal de melodie van de Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun? Oud Johannes de Heerlied. Nou, op die melodie kunnen wij de preek afsluiten door te zingen over de beloften van God. En ik heb het op de dia staan, de muziek moet het alleen wel even spelen. Het lijkt me wel prettig om wat muziek erbij te hebben. Het is tevens ook het slotlied waarnaar ik een gebed uitspreek en dan ook de zegen wil doorgeven. Ooit kreeg ik een keer van een tiener te horen, nadat hij geluisterd had naar mijn preek. Zei, nou, u mag wel eens terugkomen. Zo, nou leuk, wat heeft jou vanmorgen geraakt? Zegt hij, nou niet veel, maar mijn vader preekte altijd een uur en u was binnen een half uur klaar. Oké. Goed, maar je kunt het in een half uur ook zeggen, zeg ik dan maar. Hè? Wij gaan een lied zingen en dan sluiten we de preek mee af. En dat lied heet Beloften met 4 coupletten. voordat we naar het vierde couplet gaan. De zegen aan de hand van de schriftplaatsen uit Judas. Aan hem nu, die bij machten is, u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. Hij, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Deze woorden mag u ook naar huis gaan. Ik ben er voor jou. Amen. En tot de volgende keer.